We willen samen opnieuw Johannes hoofdstuk 3 opslaan. En ik denk dat het goed is voor het verband om het gedeelte opnieuw te lezen. 3 vers 1 tot 21. Dit zegt Gods woord. Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. En deze kwam 's nachts bij hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want op deze wijze heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat gij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Tot zover het lezen van Gods woord. Ja, inderdaad, vorige zondag zijn we begonnen met een van de langste persoonlijke gesprekken die in de evangeliën zijn opgenomen, te overdenken. En de aanleiding voor dit nachtelijk gesprek zijn Jezus' machtige daden. De tekenen die de Heer Jezus deed op het Pesachfeest. En de persoon met wie de Heer Jezus dit gesprek voert, is een man die behoorde tot het kruim van de machtigste Joodse leiders in het hele land. Een man die zeer hoog opgeleid was in de Tora, zich gespecialiseerd had in het Joodse recht naar de wet. Je zou hem de Joodse versie van Rick Torfs kunnen noemen, de professor kerkelijk recht aan de universiteit in Leuven die regelmatig op televisie komt. Wel, zo is Nicodemus ook een jurist, een wetgeleerde. En elke moeder in Israël die zag in deze Nicodemus de verpersoonlijking van de ideale schoonzoon. Want hij was namelijk ook een fariseer. En dat klinkt wellicht in de meeste oren hier als een vloek als ik dit zeg, gezien het feit dat fariseers algemeen gesproken geen goede reputatie hebben. En we voelen ons daarin ook mede gesterkt door Jezus' scherpe veroordeling van deze mensen. Jezus die zegt in de bergrede, in Matthäus 5 vers 20, zegt hij, want ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. Voilà. Hier heb je het, schriftgeleerden, fariseeën, allemaal één pot nat, ogenschijnlijk rechtvaardig, maar naar het hart gezien religieuze hypocrieten. Ja, voor ons staan fariseeën zowat synoniem voor schijnheiligen. Maar ik wil jullie toch even op wijzen, vrienden, dat de Heer Jezus hier niet zegt dat schriftgeleerden en fariseeën het koninkrijk niet kunnen binnengaan, omdat het per definitie onrechtvaardige mensen zijn. De Heer Jezus die had juist op deze mensen wijzen, omdat zij volgens de publieke opinie het toonbeeld, het uitgangbord zijn van de Joodse religie. Deze mensen zijn het neusje van de zalm. Ja, het beste wat dat religie in een mens kan voortbrengen, om het zo te zeggen. Fariseeën die werden alom bewonderd om een strikt gedisciplineerde levenswijze en een morele hoogstaande karakter. De Heer Jezus die zegt hier niet, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan van pooiers, drugdealers en criminelen, kunt u het koninkrijk geenszins binnengaan. Had de Heer Jezus dat gezegd, dan was de weg die naar het koninkrijk leidt juist breed en niet smal. Jezus geeft het hier juist mensen over nobele, eervolle mensen. De moeder Teresa's, de Mahatma Gandhi's, de Albert Schweitzer's en de Nelson Mandela's, de meest bejubelde en bewierookte karakters van deze wereld. En misschien denk je bij jezelf, maar ja, Jos, Jezus noemt die fariseeën toch huichelaars, hypocriete mensen. Ja, inderdaad. Maar wat bedoelt de Heer Jezus daar precies mee aan te geven? Zonder moeilijk te doen, het Griekse woordje hier in de grondtekst is hypocrates, waar ons woord hypocriet van afgeleid is en wat letterlijk vertaald betekent acteur. Nu, wat is het probleem met acteurs? Wel, sowieso leiden acteurs een dubbel leven, om het zo te zeggen. Wanneer ze een karakter neerzetten op de scène, dan leven ze zich volledig in een personage en dat kan zowel een goed als een kwaad karakter zijn. Maar buiten hun acteerwerk zijn ze heel andere mensen in het dagelijkse leven. En dat is wat wij het eerst moeten aan denken. Iemand die zich anders voordoet dan hij werkelijk is, dat is een huichelaar naar onze begripsvorming. Dat kan misschien wel ons probleem zijn, maar dat was niet het probleem van de fariseeën. Voor hen hold zeker, what you see is what you get. Zij leiden geen ander leven in het openbaar dan thuis. Ze waren juist zeer consequent. Nee, dat is niet wat de Heer Jezus met huichelaars bedoelt. Maar er is een veel diepgaander probleem met acteurs dan enkel een dubbel leven leiden. Namelijk het contrast tussen uiterlijk en innerlijk. Kijk, ik kan mij zo voorstellen dat acteurs die meerdere seizoenen spelen in een reeks, zo vereenzelvigd raken met hun rol, dat ze uiterlijk nooit uit de rol vallen, terwijl dat ze innerlijk toch met heel andere dingen kunnen bezig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan, je moet je voorstellen, een sofascène. Waar dat de ene acteur gedurende lange tijd naar zijn tegenspeelster geïnteresseerd moest zitten luisteren. En uiterlijk heeft hij wel de indruk aandachtig te luisteren, maar innerlijk denkt hij aan het feestje waar dat hij s'avonds voor uitgenodigd is. Aan de champagne die rijkelijk gaat vloeien en aan de hapjes. En aan het eind van die sofascène moet hij zijn tegenspeelster hartelijk kussen. En terwijl hij haar passioneel aan het kussen is, is hij aan het overwegen of dat hij nu zijn bruin kostuum of zijn blauw kostuum gaat aandoen voor deze avond. Begrijpt u wat ik bedoel? Er is geen connectie tussen wat zich uiterlijk afspeelt en wat er innerlijk gaande is. En dat worstelen we allemaal wel eens mee, denk ik. Jullie geven mij vanmorgen uiterlijk de indruk aandachtig te luisteren. Maar innerlijk ben je misschien al bezig met een lekkere maaltijd voor deze middag. Of met de geplande uitstap. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor ons. Dat is het grote probleem van de fariseeën. Ze waren inderdaad huichelaars, maar niet omdat ze zo'n slechterikken waren, maar omdat ze van zichzelf meenden dat het wel met hen snor zat. Ze kenden geen nood. Uiterlijk waren ze bewonderenswaardig, alom geprezen om hun lovenswaardige principes en een hoge moraal. Maar innerlijk was er enkel duisternis en leegte. Zij kenden de realiteit niet van de levensveranderende kracht van de inwonende geest. Er was geen connectie, er was een hapende kloof tussen uiterlijk en innerlijk. Er was niet het minste bewustzijn. Kijk maar naar Nicodemus. Nicodemus beseft op geen enkel moment waarover Jezus het heeft en waarom hij Jezus nodig heeft. Jezus, die alleen de geest kan geven, heeft hij zo nodig om het koninkrijk te kunnen zien. De Heer Jezus zegt, wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Vlees en bloed, die kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Kijk, een rups kan er wel naar verlangen om te kunnen vliegen, en een rups kan het ook heel hard proberen, maar zolang een rups geen innerlijke metamorfose ondergaat, wordt de rups geen vlinder en blijft vliegen buiten bereik. Alleen de Geest van God kan mensen van binnenuit transformeren. Wedergeboorte is een must en dat geldt niet enkel voor rupsen. Verwondert u niet, zegt de Geest, dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Ja, Nicodemus reageert inderdaad onthutst, vol ongeloof als hij dit te horen krijgt. En daar mogen we eigenlijk niet van opschrikken, mensen. Want een dergelijke reactie is het enige wat je mag verwachten in de gegeven omstandigheden. Paulus die zegt in dit verband in 1 Korinthe 2 vers 14, dat de natuurlijke mens niet aanneemt wat van de geest van God is. Want het is hem dwaasheid en hij kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Ongeloof, vrienden, dat is de meest natuurlijke reactie op wat van de geest van God afkomstig is. Het klinkt voor iedere mens die uit de moederschoot alleen geboren is, onzinnig. Het houdt helemaal geen steek. Van nature zijn we trouwens ook niet in staat om wat van de geest van God is te beoordelen, zegt Paulus. Ja, dit betreft zaken die niet van deze wereld zijn. Het maakt geen deel uit van onze natuurlijke leefwereld. Maar weet je, de vraag is niet of je het verstandelijk kunt vatten, maar of je bereid bent om het aan te nemen. Alleen dan kan je de levensveranderende kracht van Gods geest ervaren. Er was dus een kleine jongen die langs de kade aan een kapitein van een groot zeilschip vroeg of hij hem kon uitleggen wat de wind precies is. De wind uitleggen. Ik weet niet wat de wind is. Ik heb er helemaal geen verklaring voor, zei de kapitein. Maar ik kan wel een zeil hijsen. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ook zo'n beetje zegt tegen Nicodemus. Je hoeft het niet te begrijpen om het te kunnen ervaren. Maar de centrale vraag is of je bereid bent om het aan te nemen. Want hoewel Nicodemus overtuigd is dat Jezus een van God gezonde leraar is, neemt hij toch niet aan wat Jezus wil leren. Voorwaar, ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Ja, het gaat er niet om wat jij denkt te weten, Nicodemus, zegt de Heer Jezus, maar of je bereid bent om aan te nemen wat wij weten, waar wij van getuigen, wat wij hebben gezien. Ja, als je de dingen van God wil leren begrijpen voor wat ze zijn, dan moet de Heer Jezus centraal komen te staan. Geen religie, maar een relatie, Nicodemus. Daar gaat het om. Helemaal opnieuw beginnen met Jezus als middelpunt. Ik weet niet of het u opvalt, maar Jezus is niet mals voor de halstarrige eigen wijsheid van de leraar van Israël, die meent het te weten. Als ik u de aardse dingen heb gezegd, zegt de Heer Jezus, en u niet gelooft, hoe zult u de hemelse dingen geloven als ik ze u zeg? Als ik u de dingen vertel aan de hand van doodgewone aardse zaken, als de geboortebeeldspraak, als je dat nog niet eens kan aannemen, hoe ga je dan in hemelsnaam de serieuze zaken, de hemelse dingen kunnen geloven die ik je te vertellen heb? Kijk, wat de Heer Jezus Nicodemus van wil overtuigen, is het feit dat wil hij de dingen gaan begrijpen, dan is dat alleen van binnenuit mogelijk. Je kan Jezus tekenen, de werken van Gods geest, op een afstand bekijken en zien dat er iets gaande is, maar zolang dat je er buiten staat, kan je het koninkrijk van God niet vatten. Je kan Jezus gewoon niet kennen van buitenuit. En je gaat hem ook niet leren kennen als je hem een stukje van je leven heeft. Dat gaat ook nooit werken. Geen halve maatregelen, mensen. Je gaat het nooit kunnen begrijpen, zolang je je leven niet aan Jezus wijdt. En dat kan alleen gebeuren door de geest van God. Je moet beginnen met Jezus helemaal in vertrouwen te nemen. Hij die als enige bij de Vader was, en dus de enige die weet. Alleen hij heeft kennis van de hemelse dingen. Punt is namelijk dat niemand dit ooit kon bedenken. Dit is geen wijsheid van mensen, dit had ook niemand verwacht. Niemand is klaar om die hemelse openbaringen te ontvangen waar de Heer Jezus van getuigt. Het gaat niet om wat wij denken te weten. Het moet namelijk van bovenaf geopenbaard worden. En de mensenzoon, die is daartoe van bij de Vader gekomen. En hem moet je horen. Hemelse dingen kunnen enkel van bovenaf geopenbaard worden. En slechts door geloof eigen gemaakt worden. Maar is geloven al zo moeilijk? Kennelijk is dat voor Nicodemus wel degelijk het geval. En hoe levensnoodzakelijk het is om Jezus op zijn woord te geloven, zonder het te kunnen begrijpen, dat gaat de Heer Jezus nu illustreren door Nicodemus te herinneren aan de weg van Yahweh met zijn volk tijdens de woestijnreis. Ik herneem vanaf vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Van de hemel gaan we ineens naar de woestijn. Wat is de connectie? Hoe moeten we dit begrijpen? Wel, Jezus die komt van bij de Vader om te getuigen zoals hij heeft gezegd, maar er komt een dag dat hij tot de Vader zal terugkeren, opvaren in de hemel. Maar hoe dit zal gebeuren, dat zal de Heer Jezus nu gaan vertellen aan de hand van een opmerkelijke gebeurtenis die tijdens de woestijnreis plaatsgreep. Een heel bizar Exodus-verhaal dat beschreven wordt in Numeri hoofdstuk 21. En dat moeten we toch even opslaan, vrienden. Want ik denk dat we daar niet genoeg mee vertrouwd zijn. Want het is een heel belangrijke sleutel om het bekende Bijbelvers, Johannes 3, vers 16, te begrijpen. U gaat dat meteen, niet meteen, straks merken. Dan lezen we dit, in Numeri 21, vers 4. Toen zij van de berg Horeb opgebroken waren in de richting van de Schelfzee ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt je ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond Yahweh vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei, we hebben gezondigd, Want we hebben tegen Yahweh en tegen u gesproken. Bid tot Yahweh dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. Toen sprak Yahweh tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Een heel bizar verhaal als je het mij vraagt. Israël in de woestijn is zeer ongelukkig met de manier waarop dat God de dingen doet en het verliest zijn geduld. Het volk komt in opstand tegen de manier waarop God hen door de woestijn tot behoudenis leidt. En de mensen die kijken met heimwee terug naar de vleespotten van Egypte, de knoflook en de uien, nou, ze hebben een afkeer van Gods voedselvoorziening. En ze verlangen om naar Egypte terug te keren. En omdat zij door in opstand te komen Gods barmhartigheid en goedheid miskennen, zendt Yahweh als oordeel slangen in hun midden. Slangen? Waarom slangen? Waarom geen muskusratten of kangoeroes? Maar denk eens 2 minuten na. Wie regeert er in Egypte? Een kerel met in zijn koninklijk hoofdtaksel een slangenkop verwerkt. Een farao omringd door raadgevers met in hun handen een ivoren staf met 2 cobra's rondgeweven. Ja. Israël wil gewoon terugkeren naar Egypte, lieve mensen. Zij willen daar hun heil gaan zoeken onder de heerschappij van de vorst met de slang. En God zegt als het ware: ik kan dat arrangeren. Als jullie zo rauw willen sterven in plaats van leven, dan kan dat hier en nu. Je hoeft nog niet eens terug te keren. Ik kan Egypte naar hier brengen, zegt de Heere. Hier zijn de slangen die je beheert. En ervaar hier en nu wat die heerschappij u te bieden heeft. Begrijp je wat er gebeurt? Vele mensen worden gebeten door die slangen en ze ervaren de brandende pijn die een dodelijke afloop heeft. En dan roepen ze natuurlijk naar Mozes. Maar vrienden, hoe kunnen ze gered worden en leven, zij die hier ten dode zijn opgeschreven en treint nog ook? Mozes die moet in opdracht van Yahweh een koperen slang spitsen op een paal. Wat hen terug het leven kan schenken, is een doorboorde slang gespitst op een paal. Niemand had begrepen hebben hoe dat een koperen replica van een slang het dodelijke hef van een echte slangenbeet kon neutraliseren en genezen. Zij moesten Mozes op zijn woord geloven. Maar ze hadden toch geen andere keuze, he? Het was dat of sterven. Man, dat lijkt toch een beetje occulte magie, hè? Zo vreemd, komt dat eigenlijk wel van God? Maar ik weet niet, op de avond van de uittocht uit Egypte, bloedsmeren aan de bovendorpel van uw voordeur, was dat zo vanzelfsprekend om uw eerstgeboren zoon uit de dood te redden? Ik dacht het niet, hè, lieve mensen. God doet nu eenmaal wat hij doet en probeer het nog niet eens te begrijpen. Vertrouw God op zijn woord, kijk naar die doorboorde slang en je zult leven. Dat was toen de boodschap, het goede nieuws. En zoals Mozes toen die gespitste slang verhoogde in de woestijn, zo zal ook de mensenzoon verhoogd worden, zegt de Jezus tegen Nicodemus. Nu, wat geeft Jezus het in Gods naam over? Wel, vrienden, dit is een nieuwe exodus. En wederom is Israël nu, zoals de exodus-generatie toen, vol ongeloof. Zie maar naar Nicodemus, naar een van hun leiders. Opnieuw gaan ze, net zoals voorheen in de woestijn, rebelleren en Gods genade betoon in de Heer Jezus weerstaan. Nicodemus' ongeloof, dat is de voorbode van het feit dat Israël het opnieuw niet eens is met Gods wegen en met Gods manier van doen. En dat is wat het verdere van het Johannes-evangelie ook laat zien. Maar weet je, God zal ermee klaarkomen. Jezus zal het antwoord zijn op Israëls rebelse verwerping van Gods behoudenis. Jezus zal nu de slang zijn, de nieuwe slang, die verhoogd wordt op het kruis. En al wat dat men moet doen, is met vertrouwen naar de gekruisigde Jezus kijken in geloof. En wie dit doet, zal niet enkel genezen worden, maar deel krijgen aan het eeuwige leven. Maar kan je begrijpen, vrienden, hoe bizar en hoe onwezenlijk dat in de oren van Nicodemus klonk? Nicodemus zegt tegen Jezus, als je deel wilt krijgen aan het koninkrijk, dan moet je vertrouwen stellen in iets wat je helemaal niet verwacht. Ik zal doorboord en doorstoken worden, zoals eertijds die koperen slang in die woestijn toen verhoogd werd. En je gaat evenmin begrijpen, net als je voorouders toen, wat er precies gebeurt. Nicodemus, je bent wel een leraar van Israël, maar je had mij op mijn woorden moeten geloven. En als je God op zijn woord gelooft en naar mij kijkt, zul je leven. En dit is zo belangrijk, vrienden, om te begrijpen wat vers 16 zegt. Misschien wel het meest bekende vers van de Bijbel. Want op deze wijze heeft God de wereld lief gehad. Dat is de beste vertaling. Het wijst terug op die gebeurtenis in nummer 21. Want op deze wijze heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is de wijze waarop God zijn liefde voor de wereld tentoonspreidt, mensen. Dit is de wijze, vrienden, waarop de wereld Gods liefde kan leren kennen. Dit is de wijze waarop Gods uniek geboren zoon gekomen is en zichzelf heeft laten verhogen, opdat in ieder die naar de verhoogde Christus op het kruis kijkt, niet verloren gaat. Niet verloren gaat. Ja, want waarom is de wereld waarin dat wij leven zo duister en zo boos? Waarom is deze wereld verloren? Omdat wij mensen, net zoals Israël in de woestijn, in opstand zijn gekomen. De vraag waar dat alles mee begon in de Hof van Eden is: is God goed? Kan ik hem mijn leven toevertrouwen? En de eerste mens die vond van niet. En hij besloot om het leven in eigen handen te nemen. Zijn zoals God, zelfstandig, onafhankelijk, Heer en Meester in eigen leven. En dat is de bron van alle ellende en miserie in deze wereld. In plaats van voor het leven te kiezen, verkoos de mens de dood. We hebben geen leven in onszelf. God verwerpen is het leven verwerpen. En de duisternis verkiezen boven het licht. Licht brengt leven, duisternis brengt dood voort. Die beiden die gaan altijd hand in hand. Als je leven wil hebben, dan moet je in het licht wandelen. God is de God van het licht, de God van het leven. Je kan niet kiezen om te leven en in duisternis wandelen. Dat gaat niet. Want zoals ik vorige week ook al aangaf, vrienden, is de vraag waarom dit hele gesprek hier draait, is Nicodemus, een man die de duisternis meer lief heeft dan het licht, of is hij bereid om in het licht te komen? En nu gaat de Heer Jezus dit op de spits drijven, want hij, zoals we gezien hebben, weet wat er in het hart van de mensen is. En nu gaat hij alle registers opentrekken. Vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat gij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Mensen, God is niet geïnteresseerd in het veroordelen van deze wereld. Dat valt al te ontdekken vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Wanneer dat God het hele verhaal van deze wereld begint, dan is hij bij aanvang begonnen met leven voortbrengen. God is niet uit op veroordeling. Hij zoekt ook geen schuldgevoelens te wekken. Nee, hij wil mensen tot leven wekken. Hij wil deze wereld redden. Het is niet God die mensen wenst te veroordelen. Hij heeft Jezus ook nooit met die bedoelingen gezonden, zoals we hier lezen. Maar wat mensen veroordeelt, is hun weigeren om te geloven. En waarom willen mensen niet geloven? Omdat wij weigeren te veranderen. We willen blijven doen wat we doen. En dat is eigenlijk wat dat zonde is in de kern. Ik ben baas in eigen leven en ik doe wat ik wil. Dat is wat dat mensen veroordeelt. De onbereidwilligheid om te willen veranderen. Die onbereidwilligheid, die ligt aan de basis van ongeloof. En dat zal ten laatste mensen veroordelen. Want er komt een dag dat Jezus wel de wereld zal oordelen. Want het oordeel heeft de Vader aan de Zoon gegeven. Maar dat is Johannes hoofdstuk 5. Vers 19, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Jezus' oordeel, Jezus' verdict is haarscherp. Mensen, zegt de Heer, zijn van nature niet geïnteresseerd om tot mij te komen. En ze willen dat helemaal ook niet. Ja, het is nu eenmaal zo comfortabel en aangenaam om baas te zijn in eigen leven. En enkel te doen wat je zelf wil doen. Mensen willen niet tot Jezus komen omdat ze niet willen dat hun daden gezien worden voor wat ze zijn. Want we willen niet veranderen. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom het evangelie soms mensen in de gordijnen jaagt en vijandig doet reageren. Want het evangelie leert ons mensen dat je helemaal geen baas in eigen leven bent. Daarom verwerpen mensen de boodschap, omdat ze gewoon niet willen veranderen. En als we de boodschap verwerpen, dan hebben we een probleem. Ja, je moet wel Jezus geloven. Of je noemt God een leugenaar. En mensen doen dit bewust. Ze maken God tot een leugenaar, omdat ze de duisternis en hun boze werken meer lief hebben. Onbereidwilligheid ligt aan de basis van ons ongeloof. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt met duisternis meer lief hebben dan het licht. Onze autonome vrijheid willen we kost wat kost behouden. We willen niet veranderen. En dat is duisternis. De ware reden waarom dat mensen weigeren om in het licht te komen, is omdat hun werken boos zijn. En dat ze helemaal niet willen veranderen. Mensen verkiezen nu eenmaal, zegt de Heer Jezus, de duisternis boven het licht. Ja, vaak hoor je dat mensen om allerlei redenen bezwaren hebben. En ze kunnen niet geloven in God, zeggen ze. Ze hebben morele bezwaren, ze hebben wetenschappelijke bezwaren, noem maar op. Maar al die bezwaren zijn enkel drogredenen. Het is geen kwestie van kunnen, het is een kwestie van niet willen. Wij mensen hebben de duisternis lief. We willen gewoon niet ophouden met de dingen te doen die we doen. We willen ons huidige leven niet opgeven. En dat is de enige reden, zegt de Heer Jezus, waarom mensen nooit tot het licht komen. Heftig, ik heb het niet uitgevonden, de Heer. Maar zo zit de vork in de steel. Hij weet wat er in het hart van de mensen is. Maar weet je, op de keper beschouwd had het er helemaal niet om kennis. Ja, daar was Nicodemus mee begonnen. Hè? Weet je nog? Wij weten. Maar het gaat helemaal niet om wat wij denken te weten. De vraag is, Of dat we bereid zijn om te veranderen. Heb je je boze daden meer lief dan het leven? Dat is de vraag. Dat is de enige vraag. Het is de geloofsvertrouwen in God. En niet omdat je het begrijpt dat je deel krijgt aan het eeuwige leven. Het geloof voert je van de duisternis in het licht. Niet omdat je het goed begrijpt. Weten is lekker veilig. Maar dat punt moet je voorbij. Wat Jezus zoekt hier bij Nicodemus is de bereidwilligheid om te geloven en risico te nemen. Dat is wat hier op het spel staat. Het gaat hem niet om kennis, maar om God al je vertrouwen te geven. Kennis, dat is veilig, hè? Maar iemand in vertrouwen nemen, dat houdt risico in. Dat houdt risico in. En wij, ja, we willen zo graag alles op een rijtje hebben. Alles duidelijk, overzichtelijk. Dan kunnen we lekker ook de controle bewaren, niet? Maar de vraag is, ben ik bereid om het zekere en het comfortabele los te laten, de reis aan te vatten en gedurende dit proces stilaan beginnen te zien? Dat is het punt waar Nicodemus op moet komen. En dat gebeurt, het is een reis, niet in één keer. Weet je niet hoe Nicodemus op dit gesprek heeft gereageerd? Later duikt hij opnieuw op in Johannes zijn verhaal en neemt hij het op voor de Heer Jezus. En aan het eind loopt hij het risico om door Pilatus aangepakt te worden, want hij gaat vragen om Jezus' lichaam na zijn dood. Dus we kunnen wel zeggen dat er iets moet gebeurd zijn. Ik wil eindigen met vers 21. Maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God zijn gewerkt. Maar wie de waarheid doet, de waarheid doen betekent hier tot Jezus komen. Tot Jezus komen. En wie een waarachtig hart heeft, een zuiver hart heeft, die komt tot Jezus, want die weet zich aangetrokken tot hem. Ja, ja, dat is mogelijk. Kijk maar naar Nathanael, helemaal aan het begin van het verhaal. Hoe dat de Heer over hem zegt. En hoe dan Nathanael openstaat voor de Heer Jezus. Heel goed mogelijk. Iemand met een waarachtig hart weet zich aangetrokken tot de Heer Jezus. En zo iemand wil, zegt de Heer Jezus, dat wat hij doet, dat gezien wordt. Niet omdat hij of haar zoveel beter is dan andere mensen, maar opdat mag gezien worden wat dat God in die persoon aan het werken is. Is dat niet ook wat de Heer Jezus bedoelt in de bergrede? Wanneer dat hij zegt, laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En ik hoop dat dit hartens verlangen hier bij iedereen aanwezig is vanmorgen. Als je dat verlangen niet hebt, dat andere mensen nu mogen zien dat God aan het werk is, en dat voor God de Vader eer geven, tot God komen, omwille van wat dat ze zien in u, dan vrees ik dat je nog geen christen bent. Want uiteindelijk gaat het niet om kennis, alleen om verandering. Het gaat erom geleid te worden wat de Geest ons leidt. En als we willen dat onze familie en onze vrienden, onze buren, onze collega's op het werk, het ware leven leren kennen, dan moet de Geest ons veranderen. Zodat er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Want het gaat niet om wat wij weten, maar of we bereid zijn om te veranderen. Willen we dat? Dat is de vraag die naar ons toe komt. Zijn we bereid om te veranderen en de Geest zijn werk te laten doen? Amen.